I have a message today.
Ik heb een boodschap vandaag.
About transition.
Over transitie.
How many love transition?
Hoeveel van jullie houden van transitie?
How many wish it would end?
Hoeveel van jullie wouden dat het voorbij was?
I feel the same way very often.
En ik voel me vaak op dezelfde manier, net zo.
But I want to touch briefly on this thing called transition.
Maar ik wil even kort iets zeggen over het ding wat je dan transitie noemt.
Prophetically, it was prophets were coming forth at the beginning of the year.
Profetisch gesproken waren aan het begin van het jaar profeten.
One man in particular by the name of Lance Wallnau.
En één specifiek persoon, Lance Wallnau.
Was speaking about from the Jewish calendar, it said 2010.
Die legde uit dat vanuit de Joodse kalender gesproken wordt over 2010.
Was the key year of transition.
Als een sleuteljaar van transitie.
Other prophets were getting from the Lord that 2010 would be the most intense transition in history.
En andere profeten ontvingen ook van de Heer dat 2010 een van de meest intense veranderingen in de geschiedenis zouden zijn.
Some think that transition is the same word for change.
En sommige mensen denken dat transitie hetzelfde is als verandering.
But they're two different words.
Maar het zijn toch twee totaal verschillende woorden.
It isn't the change that kills you.
Het is niet de verandering die jou doodt.
It's the transition leading up to the change that is so hard.
Maar het is de transitie die die verandering teweeg gaat brengen wat zo zwaar is.
And 2010 truly is the key year of transition.
En het blijkt dat 2010 ook een heel sleuteljaar voor transitie al is geweest.
And I want to help us understand what this really means.
En ik wil ons helpen om te begrijpen wat dit inhoudt.
There's three phases of transition.
Transitie kent drie fasen.
If you look at what's happening in the natural.
Als je het natuurlijke bekijkt.
Watch the news for about 5 minutes.
Kijk maar eens 5 minuten naar het nieuws.
You realize the whole world is in transition right now.
En dan zie je dat de hele wereld in transitie zit.
Governments are in transition.
Regeringen zitten in transitie.
Economies are in transition.
Economieën zitten in transitie.
The body of Christ is in transition.
Het lichaam van Christus zit in transitie.
Leaders are realizing what got us here won't get us there.
Leiders die beseffen zich dat wat ons tot hier gebracht heeft ons niet verder gaat brengen.
We're having to move with the Lord.
Dus om te bewegen met de Heer.
Or we'll be left behind.
Is dan belangrijk omdat je anders achterblijft.
The first phase of transition is called the ending.
De eerste fase van transitie bevat het eindigen.
Or letting go.
Of loslaten.
And what is the plan of the enemy?
En wat het plan van de vijand is.
But to keep us looking back.
Is om ons te terug te laten blijven kijken.
At what might have been, could have been, or should have been.
Wat had kunnen zijn, of had mogen zijn, of had moeten zijn.
Isn't that true? The enemy wants us to keep looking backwards.
Is dat niet waar? De vijand wil dat we terug blijven kijken.
And not looking forwards.
En dat we niet vooruit kijken.
But the first phase, the ending, means letting a chapter close.
Maar de eerste fase, het eindigen, betekent het afsluiten van een hoofdstuk.
On old habits,
oude gewoonten,
behaviors,
gedragingen.
And the things that once shaped our identity.
En die zaken die ooit onze identiteit gevormd hadden.
And usually this is the hardest phase that individuals go through.
En in de meeste gevallen is dit de moeilijkste fase waar individuen doorheen gaan.
Because it's so hard to let go.
Want het is zo moeilijk om los te laten.
Because we don't know what's up ahead.
Want we weten niet wat komen gaat.
The second phase of transition.
En die tweede fase van transitie.
Is called the neutral zone.
Is die neutrale zone.
Which is often compared to a wilderness experience.
Wat vaak vergeleken wordt met de ervaring van een wildernis, van een woestijn.
And in the Hebrew language.
En in het Hebreeuws.
Another word for wilderness is sanctuary.
Is een ander woord voor woestijn heiligdom.
And it's often looked at as a funeral time.
En het wordt vaak overgesproken als bijna een begrafenisperiode.
For self-images.
Waarin je jezelf beeld begraaft.
Values.
Je eigen waarden.
Attitudes.
Gedrag.
Our outlook.
Hoe we naar de toekomst kijken.
And oftentimes it's in this phase of transition.
En heel vaak in deze fase van de transitie.
That individuals give up.
Geven individuen op.
Because we have a feeling of loss. We've lost something.
Want we hebben een gevoel van dat we iets verloren hebben. We zijn zaken kwijtgeraakt.
We get up one morning and we don't know who we are anymore.
We worden op een ochtend wakker en we weten gewoon eigenlijk niet meer wie we nou werkelijk zijn.
It's hard to know where we're going.
Het is moeilijk te weten waar we naartoe gaan.
It truly is a wilderness experience.
Het is echt zo'n woestijn-wildernis-ervaring.
But it's in this phase of transition.
Maar het is in die fase van de transitie.
We can truly experience a sanctuary experience.
Dat we werkelijk zo ook een heiligdom-ervaring kunnen
it's
hebben.
It's God's intent that we would connect with Him.
Het is namelijk Gods zijn bedoeling dat we in die fase met Hem verbonden worden.
So it's a one-on-one experience.
Zodat het een één-op-één-ervaring is.
Often it's compared to Hosea 2:14 and 15.
Het wordt heel vaak vergeleken met Hosea 2 vers 14 en 15.
Where he says to his bride in that section of scripture, behold, I will allure you into the wilderness.
En waar hij in dat Bijbelgedeelte zijn bruid uitnodigt van ik zal je lokken in de woestijn, naar de woestijn toe.
In Hosea 2:14 and 15 says, behold, I will allure her into the wilderness to speak kindly to her.
En in Hosea 2 vers 14 en 15 daar staat van ik zal haar lokken in de woestijn en dan vriendelijke woorden tot haar spreken.
In other words, to hear his voice in a new way.
Dus met andere woorden om zijn stem op een nieuwe manier te verstaan.
Not just as Lord, but intimate friend and lover.
Maar niet alleen als Heer, maar ook als intieme vriend en iemand die je lief heeft.
Which will bring healing to us.
Wat genezing aan ons zal brengen.
It also says I will make the valley of Achor a door of hope for you.
Daar staat ook dat die vallei van Achor een deur van hoop zal worden.
In other words, that place of trouble, that place of hardship, I'm going to turn it around and make it a place of hope.
Met andere woorden, ik zal die plaats van problemen omdraaien naar de plaats van hoop.
To restore hope that you are an overcomer.
De hoop herstellen dat jij een overwinnaar bent.
You will be victorious.
Jij zult overwinning behalen.
He also says in that section of scripture in Hosea that I will restore her vineyards.
In hetzelfde Bijbelgedeelte wordt gesproken over dat de wijngaard hersteld zal worden.
I'm going to restore fruitfulness to you.
Ik zal vruchtbaarheid aan jou herstellen.
He also says I'll cause you to sing as in the days you came up out of Egypt.
Hij zegt daar ook van ik zal ervoor zorgen dat je zult zingen zoals je zong in de dagen dat je uit Egypte was getrokken.
In other words, the Lord is saying I'm going to put a new song in your heart.
Met andere woorden, de Heer zegt, ik zal een nieuw lied in je hart leggen.
In the third phase, next comes the new beginning.
En in die derde fase is die nieuwe begin, dat nieuwe begin.
The new beginning is marked by a release of new energy.
En dat nieuwe begin, die kenmerkt zich door een vernieuwde energie.
New direction.
Nieuwe richting.
The expression of a new identity.
Het zichtbaar worden van een nieuwe identiteit.
New values.
Nieuwe waarden.
New attitudes.
Nieuwe gedrag.
And once again, I really want to stress this new identity.
En opnieuw wil ik het benadrukken, een nieuwe identiteit.
I believe this church is coming into a new identity.
Ik geloof dat deze kerk een nieuwe identiteit binnengaat.
Out of hardship is coming a new identity.
Uit moeilijke perioden komt een nieuwe identiteit voort.
A new sense of values.
Een nieuw zicht op waarden.
And new songs are going to come out of this church.
En ook nieuwe liederen zullen uit deze kerk naar voren komen.
To bring healing and hope.
Om genezing en hoop te brengen.
To multitudes of others.
Aan vele, vele anderen.
Now, so what does this mean for each one of you?
Dus wat betekent dit voor een ieder van jullie?
How does God transition his servants?
Dus hoe brengt God die dienstknechten door deze transitie heen?
I want to give us a picture of how God begins to do this.
Ik wil een beeld geven van hoe God dit doet.
If you have your Bibles, you might want to take them out and open up to, let's see. Is this a prophetic church?
Is dit een profetische kerk?
What chapter and book am I turning to?
Naar welk boek en hoofdstuk ga ik nu naartoe? Some say Isaiah, Jeremiah.
Who said Hosea?
Who said Hosea?
The Spirit's not on you.
De geest is niet op jou.
Who said Isaiah?
En wie zei Jesaja?
The Spirit's not on you. 1 Kings 17.
1 Koningen hoofdstuk 17.
Who knew that?
Wie wist dat?
The Spirit's on you. See, how could I word this? I have a history of, obviously, you were told with the Vineyard. How many are familiar with Vineyard Church in Southern California?
Hoe leg ik dit allemaal uit? Ik heb een geschiedenis
met
Vineyard.
Who ever heard of a man named John Wimber?
Wie heeft gehoord van John Wimber?
Okay. I sat under him for 15 years.
Ik heb 15 jaar onder hem gediend.
Then a man came to our church by the name of John Paul Jackson.
En toen kwam een man bij ons in de gemeente en die heette John Paul Jackson.
Took me under his wing.
En die nam mij onder zijn vleugels.
The Lord told him to lay hands on me and give impart his gift to me.
En de Heer die sprak tegen hem dat hij zijn hand op mij moest leggen zodat ook die gave aan mij doorgegeven zou worden.
I'm not saying I have the exact same gift.
Ik zeg niet dat ik dezelfde gave heb.
But it was a prophetic gift.
Maar het was een profetische gave.
And the Lord has done something different with me.
En de Heer heeft allerlei andere dingen met mij gedaan.
But the one thing that remains the same with both of us.
Maar een van de dingen die toch tussen ons overeenkomt.
We teach and train others.
Is dat wij anderen onderwijzen.
To understand.
Om te begrijpen.
That God values character over gifting.
Dat God karakter belangrijker vindt dan gaven.
Always has, always will.
Dat heeft hij altijd al zo gevonden en dat zal hij ook altijd zo vinden.
That's why God brings us through a process.
En dat is waarom God ons soms door processen heen laat gaan.
To understand it's not enough to have a gift.
Om te begrijpen dat het niet voldoende is om een gave te hebben.
The gifting will always be there.
De gave zal er misschien altijd zijn.
But character is developed.
Maar karakter ontwikkelt zich.
And it takes time.
En dat duurt, daar is tijd voor nodig.
And there will not be transformation.
Er zal geen transformatie zijn.
Without transition.
Zonder transitie.
I tell my clients, my coaching clients this.
De cliënten die ik coach, die vertel ik dit.
That we have to have transition.
Dat we hebben transitie nodig.
Change is imminent.
Verandering is, kun je niet onderuit komen.
But growth is optional.
Maar groei, daar kun je voor kiezen.
In other words, we can reject the process.
Dus we kunnen met andere woorden het proces misschien afwijzen.
But if we do, we will not grow.
Maar als we dat doen, zullen wij zelf niet groeien.
And it's God's intent that he would raise us up.
En het is Gods bedoeling dat hij ons doet opstaan.
And transform us more and more into the image of his son Jesus.
Om ons meer en meer te doen veranderen in het beeld van de Heer Jezus zelf.
And I want to give you a picture now of how God often does this with his servants.
Dus en ik wil je nu een beeld geven over hoe God dit vaak met zijn dienstknechten doet.
By using the example of the prophet Elijah.
Door het voorbeeld van de profeet Elia.
It says in 1 Kings 17.
In 1 Koningen 17.
And Elijah the Tishbite of the inhabitants of Gilead said to Ahab, as the Lord God of Israel lives before whom I stand, there shall not be dew nor rain these years except at my word.
De Tisbiet Elia uit Gilead zei tegen Ahab, zo waar de Heer leeft, de God van Israël, in wiens dienst ik sta, de eerstkomende jaren zal er geen dauw of regen komen, tenzij ik het zeg.
So Elijah prophesies to this man named Ahab.
Dus Elia die profeteert tegen deze man die Ahab heet, Ahab.
Who was the tool of Jezebel.
Die in zekere zin het verlengstuk van Isabel was.
He was a person that was feared.
Hij was een persoon waar men bang voor was.
But he knew it was before an audience of one that he stood.
Maar hij wist dat er ook één iemand was waarvoor hij stond.
There are tests that God will bring you through.
En er zijn bepaalde testen waar God je doorheen leidt.
To see if you'll be obedient.
Om te kijken of je gehoorzaam zult zijn.
To carry out what he's called you to do.
Om uiteindelijk te volbrengen waar God je toe geroepen heeft.
So we call this the test of obedience.
Dus hij roept ons tot een test van gehoorzaamheid.
In Matthew 10:16.
In Matthäus 10 vers 16.
Jesus said he would send us out as sheep in the midst of wolves.
Daar staat dat Jezus ons uitzet als schapen onder de wolven.
In other words, very often he'll send us to people that are hard to get along with.
Met andere woorden, hij stuurt ons soms naar mensen waar het moeilijk mee is om te gaan.
That could be intimidating to us.
Die intimiderend kunnen zijn ten opzichte van ons.
To see if we'll remain obedient.
Om te kijken of we gehoorzaam zullen blijven.
So Elijah was facing the test of obedience.
Dus Elia die kwam voor de test van gehoorzaamheid te staan.
And once he was obedient to what God told him to do.
En toen hij eenmaal gehoorzaam was aan datgene wat God hem vertelde om te doen.
The Lord gave him new directions.
Gaf de Heer hem een nieuwe richting.
In other words, a new assignment.
Met andere woorden, een nieuwe taak, opdracht.
Which meant more transition.
Wat nog meer transitie inhield.
So in verse 3 he says, now get away from here and turn eastward and hide by the brook Kereth which flows into the Jordan.
Dus hij zei, ga weg van hier, ga naar het oosten en zoek een schuilplaats in de wadi Kereth aan de overkant van de Jordaan.
And it will be that you shall drink from the brook and I have commanded the ravens to feed you there.
Drinken kun je uit de rivier en ik heb de raven opgedragen je daarvan voedsel te voorzien.
So he went and did according to the word of the Lord, for he went and stayed by the brook Kerith, which flows into the Jordan. The ravens brought him bread and meat in the morning and bread and meat in the evening, and he drank from the brook. And it happened after a while that the brook dried up because there had been no rain in the land.
En Elia deed wat de Heer hem had gezegd. Hij ging weg, trok zich terug in de wadi Kerith ten oosten van de Jordaan. De raven brachten hem daar 's ochtends en 's avonds brood en vlees en water dronk hij uit de rivier. Maar doordat het allemaal niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog.
So here was the test, the wilderness test now.
Dus hier was die test van de wildernis.
Very often, much of the body of Christ is looking for conferences or prophetic words.
Heel vaak is het lichaam van Christus op zoek naar conferenties of naar profetische woorden.
We often go from meeting, conference.
We gaan dan naar een
prophecy.
Samenkomst, conferentie, profetie, nog een profetie.
We love the mountaintop experiences.
En we houden dan van die bergtopervaringen.
But God is saying now it's time for the valleys. The valley.
Maar God zegt nee, nu is het ook tijd voor de valleien, de valleien.
It's in the deep valleys where the fruit is.
Want in die diepe valleien, daar is de echte vrucht.
It's where the process of God takes place.
Daar vindt het proces van God plaats.
It's not going from meeting to meeting, conference to conference.
Het is niet om te gaan van samenkomst tot samenkomst, conferentie tot conferentie.
But it's staying in that low place with the Lord.
Maar het is dat je blijft in die lage plaats bij de Heer.
Where he can bring about the process of heaven in our lives.
En zodat hij het proces van de hemel in ons leven kan uitvoeren.
But it's often in the valleys.
Maar het is vaak in die valleien.
As it was for Elijah.
Zo ook met Elia.
That there's isolation from our strengths.
Dat er een afzondering van onze kracht is.
Often from support.
Van ondersteuning.
Resources begin to dry up.
De bronnen die we hebben drogen op.
Strengths become weakness.
Onze kracht wordt onze zwakheid.
And it's here often that we become fearful.
En op die plaats worden we dan ook heel vaak bang.
What used to work doesn't work anymore.
Wat normaal gesproken effect had, heeft geen effect meer.
How many would say they're going through their valley experience right now?
Hoeveel mensen zeggen van hey, ik ga door zo'n vallei ervaring heen?
Oftentimes it's there if money is your strength.
En heel vaak vindt het plaats. Bijvoorbeeld stel geld is jouw kracht.
Finances like the brook here in scripture begin to dry up.
Dan net zoals deze beek hier in de Bijbel gaat in één keer je financiën lijken op te drogen.
If relationships are your strength.
En als relaties je kracht zijn.
Oftentimes relationships begin to dry up.
Drogen in één keer relaties lijken op te drogen.
Misunderstandings happen.
Je begrijpt elkaar niet meer.
People that you thought your friends begin to turn on you.
Mensen waarvan je dacht dat je vrienden waren, die keren zich ineens tegen jou.
And we often don't know which direction to turn anymore.
En we weten ineens niet meer welke kant we op moeten kijken.
Here it was for Elijah.
En dit was ook zo voor Elia.
He had to sit by the brook and day by day he saw it beginning to dry up more and more.
Hij zat daar bij die beek en elke dag zag hij het steeds droger worden.
And God wasn't speaking yet.
En God sprak nog helemaal niets.
How many know the God of the 11th hour, the 59th second?
Wie kennen de God van het 11e uur en de 59ste seconde?
You're wondering, God, when are you going to speak?
En je vraagt je af, Heer, wanneer gaat u spreken?
What are we going to do next?
Wat is de volgende stap?
Here it was for Elijah.
En zo was het ook voor Elia.
And then when the brook completely dried up, then the Lord gave him direction.
En toen de beek helemaal opgedroogd was, toen pas gaf de Heer hem richting.
And tells him.
En hij vertelde hem.
Arise and go to Zarephath, which belongs to Sidon, and dwell there. See, I've commanded a widow there to provide for you.
En hij zegt van vers 9, ga naar Zarephat in de buurt van Sidon en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien.
So he arose and went to Zarephath, and when he came to the gate of the city, indeed a widow was there gathering sticks, and he called to her and said, please bring me a little water in a cup that I may drink. And as she was going to get it, he called her and said, please bring me a morsel of bread in your hand. So she said, as the Lord your God lives, I do not have bread, only a handful of flour in a bin, little oil in a jar. And see, I'm gathering a couple of sticks that I may go in and prepare it for myself and my son, that we may eat it and die. And Elijah said, good grief. No, he didn't say that. He said, do not fear and go and do as you have said, but make me a small cake from it first and bring it to me, and afterward make some for yourself and your son.
Elia ging op weg naar Sarefat. En toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. En hij riep haar en vroeg ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. Terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. En zo waar de Heer uw God leeft, antwoordde zij, ik heb niets meer in voorraad, alleen een handjevol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraapt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. En als dat op is, zullen we van de honger sterven. En Elia zei, maak u niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak voor wat u in huis hebt eerst iets voor mij. En kom me dat brengen. Daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken.
And he said, for thus says the Lord God of Israel, the bin of flour shall not be used up, nor shall the jar of oil run dry, till the day the Lord sends rain on the earth. So she went away and did according to the word of Elijah, and she and her household ate for many days. The bin of flour was not used up, nor did the jar of oil run dry, according to the word of the Lord, which he spoke by Elijah.
Want dit zegt de Heer, de God van Israël, dat op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er een meel in de pot zijn, en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw ging naar huis en deed wat Elia had gezegd, en ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. Er was meel in de pot en de oliekruik raakte niet leeg, zoals de Heer bij monden van Elia had beloofd.
The next test that God will bring all of his servants through is what we call the test of the home life.
En de test waar God ons vervolgens ook doorheen laat gaan is de test van onze thuissituatie.
This woman was in crisis.
En ze had crisis.
Elijah was called to go to this town of Zarephath.
En Elia werd geroepen om naar deze plaats te gaan.
If you look up the meaning of the name Zarephath.
En als je bekijkt wat Sarefat betekent.
It means smelting furnace or fiery furnace.
Betekent dat een vurige oven of een oven die een beetje gloeiende oven.
So he goes from the wilderness or the desert in the heat of the desert watching the brook dry up.
Dus hij gaat van de hitte van de woestijn waar dat beekje opdroogt.
Now he travels to the town of Zarephath.
Nou reist hij naar deze plaats Sarefat.
Which was the land of his enemies.
Wat het land was van zijn vijand.
And he was to put his care in the hands of a woman.
En hij moest zijn care. Hij moest de zorg voor zijn eigen leven toevertrouwen aan een vrouw.
Which in the culture of that day, for a man to depend on a woman for his survival, was not good.
Wat helemaal inging tegen de cultuur van die dag, dat een man zijn handen legde in de handen van een vrouw.
On top of it, he's in the land of his enemies.
En dan zit hij ook nog in het land van zijn vijand.
Now, what would you have done if you heard God telling you, go to the land of your enemies and put your care in the hands of a woman?
Dus wat zou jij doen als God tot jou sprak en tegen jou zou zeggen van, ga naar het land van de vijand en leg je leven in de handen van een vrouw?
I would have said, I come against that evil word in Jesus' name.
Ik had gezegd van, ik sta op tegen dat woord van de vijand in Jezus' naam.
It would have been hard to hear.
Het zou moeilijk zijn om te ontvangen.
But Elijah was obedient to the Lord and went.
Maar de Heer, of Elia was gehoorzaam aan de Heer en hij ging.
He didn't lose his patience, but he looked on this woman.
Hij verloor zijn geduld niet, maar hij keek naar deze vrouw.
And he prophesies right into the crisis.
En hij profeteert in haar crisis.
And sees a miracle happen.
En ziet een wonder plaatsvinden.
In the same way, how are you handling your home life?
En op dezelfde manier, hoe ga jij om met jouw thuissituatie?
God will use our family experiences to train us.
Want God gebruikt onze thuissituaties om ons te trainen.
For the ministry.
Voor de bediening.
How well do you listen to your spouse?
Hoe goed luister je naar je vrouw?
How well do you listen to your children?
En hoe goed luister je naar je kinderen?
Because how well we listen to our spouses.
Want hoe goed wij kunnen luisteren naar onze wederhelft.
How well we listen to our children.
En hoe goed we kunnen luisteren naar onze kinderen.
Is very often a direct reflection of how well we listen. To our Lord.
Is regelmatig een directe afspiegeling van hoe goed wij luisteren naar onze Heer.
It's hard to hear, but it's true.
Het is misschien moeilijk om te horen, maar het is wel waar.
Our home life is our training ground.
Want onze thuissituatie is onze trainingsgrond.
How well are you handling your finances?
Hoe goed ga jij om met je financiën?
How well are you doing your job.
Hoe goed ga je om met jouw werk?
That God has given you.
Die God jou heeft gegeven.
When I was living with John Paul Jackson.
Toen ik samen optrok met John Paul Jackson.
He was mentoring me.
En hij mij onderwees.
I was traveling with him all over the world.
Reisde ik met hem de hele wereld over.
But I had to have a full-time job at the same time.
Maar ik moest tegelijkertijd een fulltime baan hebben.
To pay for all my travel.
Om al die reizen te kunnen betalen.
To pay for my rent and expenses.
En voor mijn huur en onkosten te kunnen betalen.
Every at least once a week I had to meet with him in his office at 6 in the morning.
En één keer per week kwam ik bij hem samen om 6 uur 's ochtends in zijn kantoor.
Before work.
Voor het werk.
For more mentoring.
Voor nog wat meer onderwijs.
And he would often ask me how I was doing.
En dan vroeg hij mij hoe het met me ging.
How was I doing on my job?
Hoe het met me ging op mijn werk.
He'd ask me things like, are you showing up early? Are you willing to stay late?
Hij vroeg me zaken van, ben je er op tijd? En ben je bereid om soms even wat langer te blijven?
On one morning he caught me on a bad morning.
En één ochtend, toen zag hij mij op een ochtend waar het niet zo fantastisch ging.
I was impatient.
Ik was ongeduldig.
And he asked me, he wanted to look at my checkbook.
En hij vroeg mij, van, mag ik eens kijken van hoe ga je met je geld om?
To see how I was handling my money.
Om te kijken hoe ik mijn geld hanteerde.
And I lost my temper and yelled at him, what do you need to look at my money for? It's my business, not yours.
En ik verloor de controle over mezelf en ik schreeuwde naar hem van, hallo, waarom wil je ook nog naar mijn geld kijken? Het is mijn geld, niet die jouwe.
Well, he sat back in his chair.
En hij ging even achteruit in zijn stoel.
Then he leaned forward.
En toen leunde hij weer naar voren.
With those big bushy eyebrows.
Met die grote wenkbrauwen van hem.
And said, son.
Hij zei, zoon.
Because how well you handle your finances.
Want hoe goed jij omgaat met jouw geld.
And how well you handle your job.
En hoe goed jij omgaat met je baan.
Is a direct reflection of how well you'll handle the ministry when God puts it in your hands.
Is een directe afspiegeling van hoe jij omgaat met de bediening als God het aan jou toevertrouwt.
I said, uh-oh. But it's true.
Maar het is waar.
How well are you handling your finances?
Hoe goed ga je om met je geld?
How well are you doing on your job?
Hoe gedraag je op je werk?
We've trained thousands of young prophetic people.
We trainen duizenden jonge profetische mensen.
One thing that's common with many of them.
En één ding is bij iedereen hetzelfde.
They're very unstable.
Ze zijn vaak heel onstabiel.
Have a hard time staying on a job.
Moeite om op één baan te blijven.
Don't handle their finances very well.
Gaan niet goed om met hun financiën.
Because they're too spiritually minded.
Omdat ze te veel geestelijk bezig zijn.
And don't handle the things that they need to focus on very well.
En niet goed omgaan met de dingen waar ze eventjes zich goed op moeten richten.
It's a test of the home life.
Het is een test van jouw thuissituatie.
Our marriages will train us.
Onze huwelijken trainen
Our
ons.
Our children will train us.
Onze kinderen trainen ons.
To handle those God will send our way to care for them.
Om te gaan met de mensen die God uiteindelijk ook in ons leven wil brengen om daar goed voor te zorgen.
The next test that we will see in our future.
En de volgende test die we zien in onze toekomst.
Or even now.
Of zelfs misschien nu.
Is the test of the next generation.
Is de test van de volgende generatie.
In scripture here we see the widow's son dies.
En we zien hier dat de zoon van deze weduwe sterft.
In verse 19 Elijah says give me your son.
En in vers 19 zegt Elia geef me uw zoon.
So he took him out of her arms and carried him to the upper room where he was staying and laid him on his own bed.
En hij nam de jongen van haar schoot, droeg hem naar boven naar de kamer die hij in gebruik had.
Then he cried out to the Lord.
En legde hem op zijn eigen bed. Toen riep hij hem aan, de Heer aan.
He said, O Lord, my God, have you also brought tragedy on the widow with whom I lodge by killing her son?
En vroeg, Heer, mijn God, waarom treft u juist deze weduwe die mij gastvrijheid verleent door haar zoon te doden?
He stretched himself out on the child three times and cried out to the Lord and said, O Lord, my God, I pray let this child's soul come back to him. Then the Lord heard the voice of Elijah and the soul of the child came back to him and he revived.
En hij strekte zich driemaal over het kind uit, daarbij de Heer aanroepend met de woorden, Heer mijn God, laat toch de levensadem in de borst van dit kind terugkeren. De Heer verhoorde Elia's smeekbeden, de levensadem keerde terug in de borst van het kind en het leefde weer.
The Lord wants to know, do we have a heart for the kids?
De Heer wil weten, hebben wij hart voor de kinderen.
I believe this church does.
Ik geloof dat deze kerk dat heeft.
But what I've seen.
Maar wat ik ook gezien heb.
But are you willing to lay your future aside?
Is de vraag van ben je bereid om jouw toekomst aan de kant te leggen?
To focus more on them.
Zodat zij meer ruimte krijgen.
Are you willing to lay your life down?
Ben je bereid om jouw leven af te leggen?
For the next generation.
Voor de volgende generatie.
If you're willing to do that, God will give you more than you ever imagined.
Als je bereid bent om dat te doen, zal God je meer geven dan je ooit kunt voorstellen.
If we will give our lives to the next generation.
Als wij onze leven willen geven voor de volgende generatie.
To walk alongside them.
Om met ze op te trekken.
And make sure that they step into the purpose for which they were created.
En om zeker te zijn dat ook zij tot hun bestemming komen waartoe ze geschapen zijn.
To mentor them, to coach them, to disciple them.
Hun coachen, hun ondersteunen, hun te discipelen.
God will get us to where we need to go.
Zal God er ook voor zorgen dat wij komen waar wij behoren te zijn.
There's a promised land blessing for each one.
Er is een beloofde land zegen voor een ieder.
But we can't live for ourselves or focus on ourselves. We need to give our lives on behalf of the next generation.
Maar we kunnen niet leven voor onszelf of op onszelf gericht zijn, maar we moeten ons leven geven voor de volgende generatie.
Just as Elijah did.
Net zoals Elia dat deed.
He had much more to do.
Hij had nog veel meer te doen.
If you look at chapter 18.
Als je kijkt naar hoofdstuk 18
in 1 Kings.
In 1 Koningen.
We see that Mount Carmel was waiting for him.
Dan zie je dat ook de berg Carmel op hem wachtte.
There's a Mount Carmel for each one of us.
Er is ook een berg Carmel voor ieder van ons.
If you notice what was happening in Elijah's life.
Als je opmerkt wat er gebeurde in het leven van Elia.
The training, it all happened in hiddenness.
Die training die vond plaats in de verborgenheid.
Most of it was only before God and in the home.
Het meeste daarvan vond plaats voor God in de thuissituatie.
No one else knew what was happening.
Niemand wist wat er allemaal gebeurde.
God is all about laying a foundation of private victories.
En God die is altijd bezig om een fundament van privé overwinningen te leggen.
So we'll be able to stand up under the weight of the public victories that will come.
Zodat we in staat zullen zijn om ook de druk van de publieke overwinningen aan te kunnen.
The same it will be for you. And I.
En hetzelfde geldt voor jou en voor mij.
God testing us in the home.
God die test ons in onze huizen.
The testing with our spouse, with our children.
Beproeft ons met onze wederhelft en onze kinderen.
With the young people here in this church.
Met de jonge mensen in de kerk.
Just as I was teaching yesterday, the best way to become a spiritual father or mother is to adopt somebody.
En de beste, gisteren heb ik daar wat over gedeeld. De beste manier om een geestelijke vader of een moeder te worden is door iemand te adopteren.
Take some young person's hand and mentor them.
Een jonge persoon bij de hand te nemen en ze te ondersteunen.
Coach them.
Te coachen.
Walk alongside them till they find their purpose.
En samen met ze op te trekken totdat ze hun doel hebben gevonden.
And do it again and again and again.
En dat opnieuw en opnieuw en opnieuw doen.
If you will pass that test, God will give you more than you ever imagined.
En als jij slaagt voor die test, zal God je meer geven dan je zult kunnen voorstellen.
Transition, transition, transition.
Transitie, transitie,
we're in the midst of a historical time in history.
We zitten in het midden van een historische tijd in de geschiedenis.
Where God in hiddenness is raising up a generation.
Waar God in de verborgenheid een generatie doet opstaan.
That he's about to release.
En hij staat op het punt om iets in beweging te zetten.
For all the world to see.
Wat de hele wereld zal gaan zien.
Will you be one of them?
En wil jij een van die mensen zijn?
Will you be like an Elijah raising up an Elisha?
Zou jij zijn als een Elia die een Elisa voortbrengt?
What area is God focusing on in your life right now?
Wat zijn de gebieden waar God zich mee bezighoudt in jouw leven op dit moment?
That you might need grace.
Misschien waar je genade voor nodig hebt.
Is it the test of the home life?
Is het de test van je thuissituatie?
Are relationships in crisis right now?
Of zijn relaties in crisis op dit moment?
Are finances in crisis
zijn
right now?
Zijn financiën onder crisis op dit moment?
Whatever it might be, I believe God wants to bring a shift in your life this morning.
Wat het ook mag zijn, ik geloof dat ook God deze ochtend een verandering wil brengen in die situatie.
How many need a download from heaven to get you to the next place?
Hoeveel mensen hebben een download van de hemel nodig om je te helpen naar die volgende plaats te komen?
I believe the Lord wants to touch many this morning.
Ik geloof dat God vele mensen wil aanraken vanmorgen.
Whatever your need might be.
Wat je nood ook mag zijn.
Whatever place that you find yourself in this time of transition.
Welke plaats je ook misschien bevindt in deze fase van transitie.
God wants to help move you forward.
God wil je helpen om vooruit te komen.
If you need healing, there's healing here this morning.
Als je genezing nodig hebt, er is ook genezing vanmorgen.
Something the Lord has been doing, because there's been an attack. This may sound funny, but there's been an attack on people's feet and legs.
Het lijkt misschien een beetje raar, maar er is een aanval geweest op mensen hun voeten en hun benen.
Because the enemy knows God's people are about to move forward and take more land.
Want God weet dat de vijand weet dat Gods mensen op het punt staan om vooruit te gaan en meer land in te nemen.
So there's been an attack on feet and legs. If you're having problems and knee problems, foot problems, whatever it might be, there's healing this morning.
Er is een aanval in voeten en benen. Dus als je daar misschien genezingen nodig hebt, er is genezing voor ook voor morgen.
And freedom.
En vrijheid.
Father, we thank you for your grace.
Vader, wij danken u voor uw genade.
The grace that was on the prophet Elijah.
De genade die op de profeet Elia was.
To get him through his training process.
Om hem door dat trainingsproces heen te helpen.
To get him to Mount Carmel.
Om hem te krijgen ook op die berg Carmel.
To get him through, Lord, the testing of the prep for private victories.
Om hem te beproeven in die privé overwinningen.
We ask for your anointing right now.
En we vragen om uw zalving op dit moment.
For the season that we're in.
Voor het seizoen waar we nu middenin zitten.
I ask Father you'd pour out your spirit now upon my brothers and sisters.
Ik wil vragen of u nu uw geest wil uitstorten op mijn broers en mijn zussen.
I say come Holy Spirit.
Ik zeg kom Heilige Geest.
Let's all just begin to receive. There's a powerful anointing.
En laten we het gewoon met elkaar gaan ontvangen. Er is een krachtige zalving.
More, 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 more.
Dank u Jezus. Meer, meer, meer.
Yeah, just receive.
Ontvang het gewoon.
Thank you, Lord.
Dank u, Jezus.